Goedemorgen. We hebben al zijn lekker warm gemaakt met al dat zingen. Prachtig mooie liederen. Om onze God te eren. Maar ook om ons in die liederen onze keuze helder te maken. Dat komt ook in die liederen tot uitdrukking. Wie ben ik? Welke keuze maak ik? Welke kant wil ik op? En eigenlijk zeg je, ja, ik wil de wil van God doen. Dat staat eigenlijk voorop. Dat is ook in die liederen zo naar voren gekomen. Vandaag een doopdienst. Romy, Imre, jullie worden straks gedoopt. En dat is een feest. En misschien vind je het een beetje spannend, dat zou best kunnen. Het was voor mij heel lang geleden. Ik zat van de week nog even in mijn... Toen ik gedoopt werd, kreeg ik een boekje mee. Zo van, Piet, je bent gedoopt. Dat heette toevallig Dopen, waarom eigenlijk? De titel van de overdenking van vanmorgen. Dat is ergens in 1979 geweest. Romy, ik denk niet dat jij toen nog... Toen was jij er nog niet, denk ik. Nee. Jij was er wel al. Ja. Jij was 8. Ik was toen zelf 16, dus wij schelen niet eens zoveel. Ik ben in Leeuwarden gedoopt. En ik heb daar... Ik kom uit een vergadering van gelovigen, dus wij kenden de volwassen doop. De kinderdoop was bij ons niet aan de orde. Maar ik weet wel dat ik als jongen wist ik al heel lang dat ik bij de Heer Jezus hoorde. Maar de stap om te dopen was wel een extra stap. Dat was een bijzondere keuze die je hebt te maken. Want geloof in de Heer Jezus, ja, hij is mijn heiland. Van jong zei ik, ben een schaapje van de Heer Jezus, ik hoor erbij, ik hoor bij hem. Ik wist ook al jong dat hij voor mij aan het kruis was gestorven, dat ik mijn zonde vergeven was. Dat wist ik al van heel jongs af aan. En dat is, laat ik het even zo zeggen, dat is lekker vrijblijvend. Je kan zeggen, ik kies voor hem, hij is mijn heiland en het is klaar. Maar de doop, dat is een andere keuze. Dat is eigenlijk, je zou zeggen, dat moet eigenlijk een vervolgstap zijn, als vanzelfsprekend. Want dopen, dan zeg je eigenlijk vanaf nu, en ik ga er zo meteen vanuit de Bijbel wat over zeggen, maar vanaf nu ben ik het niet meer, maar Jezus. En van de week werd ik nog even bepaald bij zo'n voorbeeld van... Je kan denken, joh, ik geloof in hem, hij is mijn heiland, hij is mijn verlosser en daarmee is het klaar. En dan ga ik gewoon lekker verder leven. Maar dan heb je maar een helft gedaan. Er was ooit een vrouw die dacht de Heer Jezus aan te raken in het midden van de menigte. Stiekem persoon, het kleed aanraken. En dan verder niks. En toen zei Jezus in die drukte, want er waren allemaal mensen om hem heen, en Jairus wilde maar dat hij komen zou, want zijn dochtertje was erg ziek, die lag op sterven. En in die drukte komt dus die vrouw, die raakt hem bij het kleed aan, en die voelt gelijk, ze leed 12 jaar aan bloedvloeiing, en ze voelde gelijk, ik ben gezond. Ze was allerlei artsen al afgeweest en het was niks geworden. En vanaf het moment dat ze Jezus aanraakte, wist ze, het is klaar. En toen zei Jezus, wie heeft mij aangeraakt? In al die drukte, met al die mensen die opdringen en drukken en hem aanraken. Misschien wel een beetje van rechts naar links door die menigte heen te drukken. Zegt hij, wie heeft mij aangeraakt? Lang verhaal kort te maken. Die vrouw die moet uiteindelijk vanuit die menigte naar de Heer Jezus toe. En die gaat met hem op de knieën en... Met al die mensen daarom hem heen, en zeker die eerste kring van mensen daarom Jezus heen, hebben allemaal gehoord wat er met haar aan de hand was en waarom ze Jezus nodig had. Dat was voor haar was dat een openbare belijdenis. Als je bij de Heer Jezus hoort, dan moet dat niet stiekem. Dat is wat je in die geschiedenis eigenlijk naar voren kunt halen. Het mag niet stiekem, nee, laat het maar weten. Iedereen moet het weten. Ik heb Jezus nodig, ik heb hem aangeraakt en iedereen mag weten, ik hoor bij de Heer Jezus. Dopen. Wat is dat nou eigenlijk? In de eerste plaats begin ik eigenlijk met misschien wel het belangrijkste vers wat je vindt in Matteüs 28 aan het slot. Als de Heer Jezus is opgestaan en als hij eigenlijk naar de hemel gaat, dan zijn de discipelen zijn daarbij en dan zegt hij tegen hen: ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, hen dopend tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren, maar dat komen we zo meteen bij de volgende dia. Dit is eigenlijk de opdracht die de Heer Jezus aan de discipelen geeft. Ze gaan de wereld in met deze opdracht. En het is wel heel bijzonder als je naar dat eerste stukje van die opdracht krijgt. Want je zou zeggen, nou, de Heer Jezus zegt, joh, ga de wereld in, verkondig het evangelie en zorg dat alle mensen gered worden. Maar dat staat hier niet. Hier staat, maak ze allemaal tot mijn leerlingen, tot mijn discipelen. Zorg dat mensen mij gaan volgen. Bij mij op cursus gaan, zou ik eens willen zeggen. Ze komen in de leerschool van de Heer Jezus. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Ze mogen leren van mij. Het zijn mijn leerlingen. En dat vind ik heel belangrijk om daarmee te beginnen. Het is een opdracht die de Heer Jezus geeft. En een opdracht vraagt om gehoorzaamheid. Dopen is in de eerste plaats gehoorzaam zijn aan de opdracht van de Heer Jezus. Dat is het eerste wat ik vanmorgen daarover wil zeggen. Je doet wat hij vraagt. En dan staat hier hen dopend tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Klinkt heel bekend. Het zal bij jullie straks ook gebeuren. Die doopformule lijkt het haast wel, wordt uitgesproken over jullie. Maar het is niet een of andere toverfamilie. Maar wat het wil zeggen is het volgende. Op het moment als jij gedoopt wordt, dan wordt de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest over jullie uitgesproken. Het is als het ware een soort van, ik zou maar zeggen, een verbondsluiting. Vanaf nu, van dit moment af, weet je, de Vader is op je, de Zoon is op je en de Heilige Geest is op je. Het is een soort moment van bevestiging. Jij hoort bij die drie enige God. En je kent al heel lang de Heer Jezus en je weet al heel lang dat je een kind van God bent. Maar eigenlijk is de doop een soort bevestiging. Jij hoort bij de Vader. Je bent een kind van God. En God die kijkt uit de hemel en die ziet dat jij in dat waterbad gaat. En zegt, ja, dat is mijn kind. Zo hoort het. En de Heer Jezus, in de naam van de Zoon, dat het leven van de Zoon, daar kom ik straks nog op aan de hand van Romeinen 6, maar dat het leven van de Zoon in jou actief wordt. Er zijn twee dingen in de Bijbel die mij altijd bepalen bij het volgende. Galaten 2 zegt, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Ik ben wel eens over nagedacht. Ik leef niet meer. Zoals hier staat een Piet. Ik heb ook nog een achter. Maar ik leef niet meer. Christus leeft in mij. Dat is mijn leven. Dat zegt Galaten 2 ook verder. Wat nu mijn leven naar het vlees betreft, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Dat is mijn leven geworden. Het tweede is dat de Korinthebrief zegt dat ik niet alleen het leven heb, maar ik heb ook het denken van Christus. Dus zelfs als het gaat om wat hier zich afspeelt, het leven wat je ontvangen hebt, Christus is mijn denken. Hey, dat zullen we allemaal erkennen, ja, maar dat denken dat zit wel soms op een heel ander level. Het gaat soms wel een heel andere kant op dat gat wat God bedoelt. Dat kan, want we zijn niet volmaakt. Maar het is ons wel gegeven. In principe zit dat hier. Het denken van Christus. Dus de Zoon daar hoor je bij, die is in je. En de Heilige Geest. En dat is ook een hele belangrijke. Door de doop mag je weten, ook de persoon van de Heilige Geest wordt over jouw leven afgeroepen. De Heilige Geest mag vanaf dat moment ook volledig in je werken. Je ziet het ook in de handelingen, daar waar de Heilige Geest actief wordt, daar wordt het gezien. Het zou niet best wezen als je zegt, de Heilige Geest woont in mij, maar je merkt het niet. Dat zou niet goed zijn. En dan heb ik niet over allerlei bijzondere wonderen en dat soort dingen. Nee, de Heilige Geest wil de hele dag, 7 dagen in de week, in jou zijn. Om dat leven van Christus, om dat leven met de Vader, levend te houden en te maken. Tweede gedeelte wat daar staat in Matteüs 28. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. Dus dat was de opdracht die de discipelen meekregen de wereld in. Hun te leren te onderhouden. Dat wat ik jullie heb opgedragen. De heer Jezus die zegt eigenlijk, ik ben 3 jaar met jullie weg geweest. Ik heb jullie drie jaar laten zien in mijn leven, hoe ik leef, hoe het zou moeten. En ik heb jullie heel veel woorden toegesproken. En al die woorden, daarvan zegt hij in Johannes, de Heilige Geest zal jullie in herinnering brengen alles wat ik jullie gezegd heb. Dus het leven als leerling van Christus, als de leerling van de Heer Jezus, is het woord van hem lezen en het in herinnering laten brengen. Een leerling is iemand die zegt, oké, ik ben dus nu vanaf nu op cursus, ik noem het dan maar even zo, van de Heer Jezus. Ik loop in zijn voetstappen mee en daarmee ga je het boek wat daarbij hoort lezen. Ik zeg altijd maar, wanneer komt er iets in herinnering? Dat is iets als je het eerder hebt gehoord of gezien. Anders kun je het niet herinneren. Dus je grijpt in herinnering, grijp je op iets terug. En als het gaat om herinnering van het woord, betekent dat je het eerst moet lezen. Als je het niet leest, kan God het door zijn geest ook niet in jou laten herinneren. Dat is belangrijk. Dus het woord van God is belangrijk voor je leven van elke dag. Zodat de geest van God die dingen in jou kan laten herinneren. Maar Heer Jezus is niet alleen door het woord iets wat hij wil leren, maar ook door zijn gedrag. Hij heeft gezegd tegen zijn discipelen, leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dus wij leren ook in de praktijk, in de manier van omgaan met elkaar, met de mensen om ons heen, ook zij die in de wereld zijn, ook je collega's, wie dat dan ook zijn, leren wij van de Heer Jezus, zijn zachtmoedigheid, zijn nederigheid. Hij heeft ons een voorbeeld gegeven in de voetwassing, Johannes 13, waarvan hij ook zegt, ik heb jullie een voorbeeld gegeven, opdat ook jullie doen zoals ik gedaan heb. Hij heeft zoveel laten zien aan zijn discipelen, zijn hele leven, om zo een voorbeeld te zijn. En in dat proces gaan wij, gaan jullie. Dus een opdracht. In die doop liggen een aantal betekenissen. En de eerste betekenis die ik wil pakken is die wat wij vinden in Handelingen 22 vers 16. Daar spreekt Paulus over zijn eigen bekeringsgeschiedenis. En dan zegt hij dat hij dat moment kreeg, in Handelingen 9 vind je die bekeringsgeschiedenis, dat hij zegt, God zei toen, wat Azië nog, sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen terwijl je zijn naam aanroept. Dat is wel een bijzonder vers. Want wij denken misschien, maar zonde afwassen, dat doe je toch niet door de doop? Dat is het bloed van de Heer Jezus wat ons schoongewassen heeft. Ja, maar toch staat het er maar. In de eerste plaats mag je zeggen dat als je je laat dopen, dan laat je in die doop zien, dat is een symbool dat ik afgewassen ben. Het is een symbolische handeling. Jullie worden nu niet meer afgewassen, jullie zijn al gewassen. Want je hebt een keuze voor de Heer Jezus gemaakt. Maar je laat in de doop zien dat je afgewassen bent. Dat je schoon bent. Dat is de betekenis van doop hier. En toch zegt Paulus op deze manier, het wordt nog maar eens even bevestigd. God zegt, je laat het zien aan iedereen, ik hoor bij de Heer Jezus, mijn zonden zijn afgewassen. Daar staat hij zelfs bij, terwijl je zijn naam aanroept. Daarmee geef je aan, niet dat water wast mij schoon, maar de naam van de Heer Jezus. Die is verbonden met mijn reinheid. En niets anders. Daardoor, door hem, ben ik schoongewassen. Dus als je straks gedoopt wordt, dan zou je haast nog zelf mogen uitroepen, de Heer Jezus is mijn verlosser, hij heeft mij schoongemaakt. Dat heeft Paulus toen ook gedaan. Het was voor de Jood van die tijd ook heel van belang. Want de doop in die tijd betekent ook dat je tegen alle Joden zei, maar Jezus van Nazareth is mijn verlosser. Hij is door de leiders verworpen, maar hij is mijn verlosser. Het was een duidelijke bekentenis naar de anderen toe. Wassen, dat is inderdaad door het bloed van de Heer Jezus. Daar wil ik toch even bij stilstaan. We kennen dit vers. Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle, van elke zonde. Dat is natuurlijk een prachtig vers. Waar worden wij door gewassen? Waardoor mogen wij weten dat onze zonden afgewassen zijn? Door het bloed van de Heer Jezus. Dat wil zeggen niets anders dan doordat hij zijn leven moest geven. En God in zijn woord die zegt eigenlijk, die nodigt ook uit. Wil je afgewassen worden? Wil je schoon worden van je zonden? Wil je daarvan afkomen? Wil je helemaal wit worden? Jezaja zegt het aan het begin van zijn boek zo mooi. Zijn uw zonden als karmozijn? Ik zal ze maken, ik zal je maken als witte wol. Als sneeuw. Dus God roept daar zijn volk op. Ik wil jou rein maken. Ik wil je schoon maken. Kom maar, kom maar. En dat is altijd het proces wat God zegt tegen ieder. Ook die hier zit, die misschien die stap nog niet gezet heeft. God zegt, kom nou maar. Loop jij met je zonde rond? Denk je van, wat moet ik ermee? Ik weet niet hoe ik eraf kom. Nou, ik weet het wel, zegt God. Kom maar. Ik wil je de graven afhelpen. Ik wil je graag schoonmaken. Kijk, mijn Zoon, Jezus Christus, is voor jou naar het kruis gegaan. En elke zonde heeft hij daar voor jou willen dragen. Dus als je straks dat bad ingaat, moet je niet denken, nou zit er misschien nog wel iets, Piet, wat ik moeilijk vind. Waar ik denk, nou zal God dat ook opgelost hebben. Ja. Jezus heeft alles voor jou opgelost. Je mag echt weten dat alles weg is. Er is geen zonde overgebleven. Je mag weten, echt volkomen schoon te zijn. In die zekerheid mag je je laten dopen. Dus de eerste betekenis is dat het bad, de doopbad, symboliseert dat je gereinigd bent. Maar dan is er nog een andere betekenis, een hele bekende, dat is dat het een begrafenis is. We zijn dan door de doop, in zijn doop, met hem begraven. Dat is heel bijzonder. Dit is eigenlijk een graf. Ja, daar wordt wat ingestopt en dat blijft daar ook. Morgen heb ik een begrafenis in Sneek, dan gaan we iemand begraven en dan gaan we die ook echt naar het graf brengen en die wordt in het graf neergelaten. En het is niet zo dat wij na een uur zeggen, joh, we halen die kist weer terug en die zetten we ergens anders. Dat gaan we niet doen. Dat lichaam, dat ligt daar en dat zal er blijven tot de opstanding als de Heer Jezus terugkomt. Weet je, een graf is een graf en dat lichaam wat daar ligt, dat blijft daar. Dit is ook een graf. En daar komt straks, komen jullie in. En je komt er wel weer uit terug hoor. Maar er blijft. Er blijft wel wat van je achter, Rommie en Imre. Want het is een begrafenis. Weet je, de Bijbel leert iets heel bijzonders. Op het moment als je tot geloof in de Heer Jezus gekomen bent, dan zegt de Bijbel, je bent met hem gekruisigd. Wauw. Betekent dat het kruis van Golgotha is ook de plaats waar jullie gekruisigd zijn. Ik met hem, in hem. Kruisiging is een oordeelsplaats. God heeft het volledige oordeel over mij in Christus voltrokken. Toen Christus geoordeeld werd, werd ik geoordeeld. In hem en door hem. Dus ik ben met hem gekruisigd. Ik ben met hem gestorven. En ik ben met hem begraven. Dat zijn de dingen die de Bijbel noemt. Inderdaad, ik ben met hem gestorven. Daarom moet een gestorven het graf in. Ja, want de gestorvene laat je niet in een stoel aan de kamer zitten. Dat is wel heel raar. Nee, die gaat het graf in. Daar hoort een dode thuis. Dus ik ben met Christus gestorven. Je gaat het graf in. En dan staat er tegelijkertijd, en dat is het volgende. Dat zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is. Oh, klopt dit? Ja. Nee, staat hij hier wel goed in. Door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt een nieuw leven te leiden. Dus zoals Christus in het graf is gegaan, maar uiteindelijk ook is opgestaan, zo ga je in dit doopgraf erin, maar je komt er als nieuw mens uit. Je hebt een nieuw leven gekregen. Die oude Irma die zit daar in dat graf. Die Imre, Rommie, dat oude, jullie zitten daar in dat graf. En je staat nu op. En je bent een nieuwe Rommie en je bent een nieuwe Imre. Een nieuw leven. Dus het is een begrafenis van je oude leven. Dat is de tweede betekenis. Je bent gewassen, je bent begraven. Je staat dus ook weer op. En je hebt dus een nieuw leven. En dat kenmerk van je nieuwe leven is dat wat je vindt in Matteüs 12, en er zijn veel meer teksten die daarnaar wijzen, is dat je één met de Heer Jezus bent. Ik zei er straks al even, je nieuwe leven is het leven van hem. Dat heb je gekregen. Je hebt het denken van hem. Je hebt het leven van hem. En het leven van de Heer Jezus, het kenmerk was daarvan dat hij in alles altijd vroeg, Vader, wat wilt u? Elke dag stond hij zo op. Vader, wat is uw bedoeling? Wat wilt u dat ik vandaag mag gaan doen? Want ik wil staan in uw wil. Ik wil gaan dat wat u vraagt om te doen. En waarheen te gaan. En de Heer Jezus die zegt hier, want een ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer, mijn zus en mijn moeder. Even het verband van dit stukje. De Heer Jezus is daar in een huis en er komen zijn moeder Maria en zijn broers die komen en die willen hem spreken. Maar ze kunnen niet bij hem, want het is daar hutje-mutje vol. Ze komen niet bij hem. En dan zeggen ze, Heer, uw moeder is er, uw familie is er. En dan zegt de Heer Jezus, en dan kijkt hij om zich heen en dan kijkt hij naar zijn discipelen. Hij zegt, weet je wie mijn moeder en mijn broers en zussen zijn? Weet je wie dat zijn? Dat zijn zij die de wil van mijn Vader doen. Weet je, dat is eigenlijk een hele bemoediging. De Heer Jezus voelt zich verwant, weet zich verwant met hen die de wil van de Vader verlangen te doen. Ja, dan ben je met mij één. Dan hoor je bij mij. Zo zijn wij familie van God die verlangen de wil van God te doen. In de praktijk zeggen we dat heeft wel zijn ups en downs, ja. Maar toch diep in ons hart, en dat is de geest ook in ons denken. Vader, wat wilt u? Dat is wat ons drijft. En zo mag je weten, een verwant te zijn van de Heer Jezus. Die zegt, joh, mijn moeder, mijn broer, mijn zus, dat zijn jullie. En zo kijkt hij ook vanmorgen naar ons. Tot slot. Galaten 3 vers 27. Daar staat u allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Dit is de buitenkant. We hebben al gezegd, de doop is dat je je oude leven erin doet en je komt in een nieuw leven op. Dat is de binnenkant, is helemaal vernieuwd. En die binnenkant die zegt, Vader, wat wilt u dat ik doen zal? Dat is je binnenkant, dat is je denken, je hart, dat is van binnen. Maar hier staat dat door de doop krijg je ook als het ware een nieuw kleed. Het is als het ware een nieuw pak, een nieuwe jurk die je aankrijgt. En dat kleed, dat is Christus. Dus de buitenkant, daarin kun je zien, hé, dat is de Heer Jezus. We zeggen wel eens, kleren maken de man of de vrouw. En dat is heel bijzonder. Als je gedoopt bent, als je bij de Heer Jezus hoort, en dan zeg je, als ik naar jou kijk, dan weet ik zie Christus. Paulus die schrijft in zijn brieven heel vaak van je hebt wat uitgedaan en je hebt wat aangedaan. Filippenzenbrief, Efezebrief, Colossensebrief. Je hebt wat uitgedaan, dat is je oude leven. En dat oude leven, dat is van, nou, je spreekt niet eerlijke taal en je doet niet zoals het hoort. Je liegt, je bedriegt, hij noemt allemaal dat, je steelt. Allemaal dingen die bij het oude leven horen. Of je roddelt. Noem het maar op, maar zegt je doet ook iets nieuws aan. Een nieuwe mens ben je geworden. En daar horen de kenmerken bij die van de Heer Jezus zijn. Dus ons nieuwe pak, ons nieuwe kleed is Jezus Christus. En ook dat gebeurt er met de doop eigenlijk. Je laat van innerlijk niet alleen, maar ook aan de buitenkant word je helemaal vernieuwd. En zo mag je, omdat de geest van God over je wordt uitgeroepen, mag je ook in die kracht dat nieuwe leven leven. Amen.